Ik stel me wel eens voor hoe het zou zijn als ik hier voor de eerste keer zou zijn. En dat zat ik me vandaag ook voor te stellen. Hoe zou het zijn als ik hier voor de eerste keer was en ik hoorde Ben zeggen, Maya is ontslagen en ik hoor de gemeente klappen. Raar. Zal ik de verwarring opheffen? Maar hij is ontslagen uit de kliniek, waar ze maanden verbleven is. En dat is goed nieuws. Vorige week luisterden we hier op deze plaats naar Lans Bovenburg. Waren er mensen bij? Lans heeft veel... Oh, Lans ook. Ik had je nog niet gezien, Lans. En Lans vertelde onder andere dat we geroepen zijn, en ik denk dat het ook wel een hoofdpunt was van je boodschap, dat we geroepen zijn als gemeente, als gelovigen, niet alleen als Jefta, maar als groot lichaam van Christus, dat we geroepen zijn om de heerlijkheid van God, zijn glorie, over deze aarde te verspreiden. De heerlijkheid van God, zijn glorie, zijn opinie, wat hij vindt over deze aarde. Om dat te verspreiden is een opdracht die we hebben als gemeente. En Lans zei het als volgt, typische taal van hem. Wij zijn de beheerders van de regel van Gods huishouden. En die regel is, jij bent waardevol. Ik houd van jou. De boodschap die God uitzendt. En als wij als gelovigen die boodschap uitzenden naar onze omgeving, jij bent waardevol, ik houd van jou, dan brengen we de aarde onder Gods gezag, onder Gods opinie, want we verkondigen Gods gedachten over deze aarde. We brengen waarde op aarde, dat was de titel van zijn boodschap. Nou hoorde ik deze week een getuigenis, een bijzondere gebeurtenis, en mijn dochter vertelde daarover, Maaike, en dit getuigenis illustreert, naar mijn mening, op een prachtige manier hoe wij in de praktijk van het leven, de alle eenvoud, Gods glorie, Gods opinie, kunnen verspreiden op deze aarde. Gewoon door te leven. En ik heb Maaike gevraagd of ze daarover even iets wil vertellen deze ochtend. Dus daar gaan we even naar luisteren.
Hallo allemaal. Ik heb meer dan 3 jaar heb ik in de thuiszorg gewerkt bij een mevrouw met COPD. En naast het schoonmaken en klusjes doen hebben wij heel veel goede gesprekken gehad. En het was een mevrouw die reden had om heel erg teleurgesteld te zijn in het leven. Ze heeft veel meegemaakt, veel teleurstellingen gekend, veel pijn gekend, COPD die haar heel erg belastte. En daar had ze het graag over en daar spraken we vaak samen over. En mijn eerste taak daar was eigenlijk, denk ik, begin van die 3 jaar gewoon naast haar staan, naar haar luisteren en niet oordelen. Want ze heeft veel oordeel gekend ook in haar leven. En dus tussen het schoonmaken en klusjes doen door hadden we gewoon diepgaande gesprekken. En was dat ergens heel gaaf en heel mooi. En op een gegeven moment kwam ze erachter dat ik christen was en geloofde. En dat vond ze ook wel interessant. Ze geloofde dat er wel een God moest zijn. Was niet praktiserend, deed daar niet echt iets mee verder. Maar ze vroeg daar wel veel over. En gaandeweg raakte ze daar wel steeds meer in geïnteresseerd. En op een gegeven moment was ik aan het schoonmaken. En toen, je komt van alles er tegen als je schoonmaakt natuurlijk, kwam ik een boekje tegen wat over God ging, wat op haar nachtkastje lag. En dat soort kleine dingetjes begon ik steeds meer op te merken, van dat ze wel degelijk een proces aan het doormaken was. En dat vond ik überhaupt heel gaaf om te merken. En, we hadden het er ook heel vaak niet over. En die COPD die speelde echt best wel parten. En op het laatst ging het ook echt best wel heel slecht met haar. En op een gegeven moment dacht ik, wie niet vraagt, wie niet vindt. Dus ik zei ook tegen haar van, ik zal voor je bidden als ik thuis ben. Ik zal aan je denken en ik zal voor je bidden. En ik dacht, oh, dit is misschien wel heel gewaagd om dit nou zo te zeggen. En ze keek me even aan en ik zag wat verbazing op haar gezicht, maar ze zei, oké, nou, dat is wel fijn, denk ik, doe maar. En gaandeweg ging ze mij steeds vaker vragen, wil je voor me bidden? Dus ik dacht, yes, mooi, dat weet ik stiekem al, maar dat zal ik nog extra doen. En dat heb ik gedaan. En enkele weken geleden, toen vertelde ze mij dat ze snel zou overlijden. Het ging slecht, ze was mentaal nog heel scherp, maar lichamelijk was het einde zicht eigenlijk. En beleefde ze echt haar laatste momenten op deze aarde. En dat was emotioneel toen ze dat vertelde. En ze was zelf emotioneel, ze was heel onrustig en gespannen. En ze had ook heel veel last van de COPD, dus heel benauwd. En het was een moment dat ik eigenlijk niet zo goed wist wat ik nou precies kon doen. Wat ik voor haar kon betekenen. En haar kleindochter was er ook op dat moment. Dus ik kon op dat moment ook niet even met haar alleen zijn. Waarvan ik dacht, van, nou, dat zal voor haar sterven, zal het nog wel heel fijn zijn als we nog even een gesprekje kunnen hebben. En dus wat ik deed was, ik heb mijn moeder gewhatsappt, even snel tussendoor. En ik vroeg, wil je ervoor bidden? Want dit en dit is er aan de hand. En wil je bidden dat ik nog een momentje met haar heb om nog over God te praten of om te kunnen bidden? Ik had het idee dat dat nog wel heel kostbaar kon zijn. En, ik aan het schoonmaken en ik maar telkens denken van, goh, is er nog een moment dat ik nog even met haar kan praten? En op een gegeven moment ging haar kleindochter boodschappen doen. Yes, dus dat was helemaal top. Want toen dacht ik, dit is mijn moment, hier heb ik een ingang. En ik wist niet zo goed hoe ik het aan moest pakken of hoe ik dat precies moest doen. Maar ik vroeg van, goh, weet je nog, ik heb heel vaak gezegd dat ik voor je zou bidden. Vind je het goed als ik nu met jou bid? En zei ze meteen, ja, dat vind ik heel fijn. Dus nou goed, ik ben naast haar gaan zitten en ik heb een arm om haar heen gelegd. En ik heb gebeden voor rust en voor vrede en voor steun deze allerlaatste momenten van haar leven. En dat ze God heel dichtbij mocht ervaren. En dat emotioneerde haar heel erg. Dus ze begon heel hard te huilen. En daarna deed ze de handen omhoog naar het gebed. Het was maar een kort gebedje eigenlijk. En zei ze, dank u wel, lieve God. Echt naar boven toe gericht. Van dank u wel. En dat was een bijzonder moment. Want ze ervaarde God op een of andere manier. Ervoer God. En dus ik had zelf helemaal zoiets van, wauw, er hing iets in de lucht. En dat was voelbaar. En ze was er helemaal vol van. En ze zei tegen mij, wil jij iets vertellen op mijn uitvaart straks over wie God is? Want dat gaat niet gebeuren, mijn familie gaat dat niet doen. Maar zou jij iets willen vertellen over dit moment, wat hier gebeurd is? En zou jij iets over God willen vertellen? Dat is wat ik uiteindelijk ook dus gedaan heb. En een grappig momentje daarvoor was nog wel, haar kleindochter kwam terug van boodschappen doen. En die was helemaal overladen met verhalen van die mevrouw die dus helemaal, er is net iets gebeurd en we hebben gebeden en God. En die kleindochter wist niet helemaal wat ze meemaakte, zeg maar. En het was heel grappig. En de dokter kwam later langs en daar was ze ook helemaal vol van. Van ja, weet je wel, we hebben net gebeden, want God. En ze kon ook niet meer helemaal chronologisch vertellen. Dus het was best wel, ik had daar nog een taak in om dat nog een beetje normaal te laten klinken. Voor al die mensen die eigenlijk helemaal niet echt iets met God hadden. Maar de laatste momenten van haar leven, iedereen die bij haar kwam, die wist dat er gebeden was. En dat het in ieder geval iets met haar had gedaan. En dat het haar, dat ze dat bijzonder vond. En dus dat vond ik heel grappig ook wel. En toen hebben we dus op de begrafenis, heb ik ook wat mogen vertellen. En dat was wel spannend, want dat was inderdaad zoals zij zei, mijn familie zou er geen gelovige uitvaart van maken. Dus ik was ook echt het enige praatje waarbij ik dus haar verhaal vertelde. Ik vertelde hoe ze God toen ervaren heeft. En iedereen zat echt letterlijk op het puntje van een stoel van wat gebeurt hier eigenlijk en waar gaat dit over. Maar ik denk dat God daarin is geweest. En na afloop kwam haar zoon ook naar mij toe. En die zei dat hij het geweldig had gevonden. En ja, dat hij niet precies wat het was, maar dat hij iets van onvoorwaardelijke liefde heeft mogen ervaren in de 10 dagen dat hij in Nederland was. Nog bij zijn moeder dus eigenlijk, want hij woonde in Zweden. En dat er iets met haar was. En ja, dat is voor mij gewoon super bemoedigend. En ik ben alleen maar super dankbaar dat God mij zo heeft kunnen gebruiken. En op het begin heb je dat nog niet helemaal door hoe dat gaat lopen. Maar dat dat ja, zo heeft mogen lopen, dat is gewoon heel bijzonder, denk ik. En op de crematie heb ik afgesloten met de volgende tekst. Vandaarbij moest ik heel erg denken aan deze mevrouw. En dat is Psalm 23. De Heere is mijn herder, dus heb ik alles wat ik nodig heb. Hij laat mij uitrusten in groene weiden en wijst mij de weg langs kabbelende beekjes. Hij verfrist mijn innerlijk en leidt mij op de weg waar zijn recht geldt, tot eer van zijn naam. Zelfs als ik door een donker dal moet lopen, ben ik niet bang, want u bent dicht bij mij. Uw herderstaf beschermt mij en begeleidt mij heel de weg. U bereidt een feestmaal voor mij, waar mijn vijanden bij zijn. U zalft mijn hoofd als bij een persoonlijke gast. Mijn beker vloeit over van uw zegen. Uw goedheid, liefde en trouw mag ik mijn hele leven ervaren. En daarna mag ik voor eeuwig bij u wonen in uw huis. En deze mevrouw, die is nu thuis. Dus.
Maar het is mooi. Ik was onder de indruk van dit verhaal. Omdat waar wij zijn is God. En God wil mensen helpen ontdekken wie hij is. Zelfs op hun sterfbed. En zelfs op een manier die je niet kunt verzinnen. En het vraagt van ons dat we bereid zijn om naast de ander te gaan staan. Maaike ging naast deze mevrouw staan. Ze ging niet prediken, ze ging geen standpunten verkondigen of wat dan ook. Maar ze ging naast deze persoon staan of zitten. En ik geloof dat dat een belangrijk deel is van onze opdracht. Is om naast mensen te gaan staan. Verdrietige mensen, hopeloze mensen, angstige mensen, eenzame mensen. Mensen in al hun kwetsbaarheid. En weet je, het enige wat ons ook past, is ook om naast de ander te staan. Want we zijn zelf ook kwetsbare mensen. Dus er is maar één plek die heel natuurlijk voor ons is, naast de ander. Nooit erboven, maar naast die persoon. En natuurlijk is het spannend. Neem van mij aan dat het spannend was wat zij gedaan heeft. Natuurlijk zijn er drempels waar je overheen moet. Maar er is ook iets wat van binnen zit. Er is ook iets van liefde dat God aanwakkert. En er is ook iets van blijdschap als je iets mag betekenen voor de ander. En weet je, zo'n voorval, als we net gehoord hebben, dat is bovennatuurlijk. Als jij betrokken bent bij een moment dat God zich openbaart, dat God zich laat zien aan de ander, dan is dat iets bovennatuurlijks. We hebben de jaarvergadering gehad van Jefta afgelopen woensdag. En een van de dingen die we in ons beleid hebben staan, is we willen graag leven en het bovennatuurlijke verwachten terwijl we leven. Nou, dit is het bovennatuurlijke. Dit is leven verbonden met God en afgestemd op de situatie en verwachten dat God iets kan doen. En dan een stap zetten. God laat zich zien aan zijn kind. Geloven is diep van binnen weten dat je de schepper hebt ontmoet. Dat je je hemelse vader hebt ontmoet. En geloof kan groeien. Kan groeien van twijfel, tot een beetje zeker weten, tot heel erg zeker weten. Het zijn processen. En ik zou graag willen kijken wat de apostel Petrus daarover zegt in zijn eerste brief. En we lezen een paar versen uit 1 Petrus 1. En dan zegt Petrus: geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden. Door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. Er wacht u
die door Gods kracht wordt beschermd, omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. We worden opnieuw geboren, staat hier, door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Dat is zijn werk. We leven in hoop. Door ons geloof wacht onze redding. Geloof is ons antwoord op wat Jezus doet. En als kind van God leven we in hoop. We leven met verwachting. We zien onze redding tegemoet. We leven voor eeuwig, betekent dat, samen met God. En ons geloof is het zeker weten. Is het omarmen van die waarheid. Zeker weten, omdat God deze waarheid als het ware heeft bevestigd in ons hart. De ontmoeting met God gaat vaak gepaard met emoties. Dat heeft daarmee te maken. Dat is een soort bevestiging in je hart. Dat die mevrouw geëmotioneerd raakt, is Gods bevestiging in het hart. Het zakt van een niveau van kennis naar iets van ervaring. Ik voel de omarming van God. En ze kan niet meer stoppen met praten. Ze is niet meer gestopt met praten over die gebeurtenis. Je komt thuis bij de hemelse Vader. En je weet het zeker. Geloof is iets dat van God komt en kan groeien. En Petrus zegt daar wat over. We lezen verder in deze passage. Verheug u hierover, zegt Petrus. Ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Zo kan de echtheid blijken van uw geloof. Zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst. En zo verwerft u lof, eer en roem, wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. Dan moet je weten dat Petrus deze brief schrijft aan de gelovigen in de eerste eeuw, die bekend waren met vervolging en lijden. Deze brief is geschreven op het moment dat de christenvervolgingen vanuit Rome plaats begonnen te vinden. En dat was wreed, kan ik je vertellen. Hij spreekt over beproevingen en dat is iets heel reëels. En hij zegt tegen zijn toehoorders, en midden in de beproeving zal Jezus Christus zich openbaren. Er zijn omstandigheden, ook in ons leven, die ons geloof op de proef kunnen stellen. Ziekte, tegenspoed, noem het maar op. Soms dreigt onze hoop te verdwijnen onder de druk van de omstandigheden. Soms snappen we het niet meer. Maar wat een belofte. Wat een geweldige belofte is het dat in de beproeving Jezus zich zal openbaren. En dan is alles anders. De omstandigheden zijn niet anders. De beproeving is niet anders. Maar Jezus is erbij. Alles is anders. Die mevrouw is gestorven. Echt waar. Maar ze heeft Jezus ontmoet. In haar omstandigheden. Maakt alles anders. Vers 8. U hebt hem lief. Zonder hem ooit gezien te hebben. En zonder hem nu te zien, gelooft u in hem. En ervaart u een onuitsprekelijke hemelse vreugde. Geloof heeft ook te maken met iets wat we kunnen voelen, kunnen ervaren. U ervaart een onuitsprekelijke hemelse vreugde, omdat u het einddoel van uw geloof bereikt. Uw redding. U leeft. Dood, leven, eeuwig leven. Je leeft. En het geeft vreugde, hemelse vreugde, als Jezus zich laat zien. En in ons leven, ook in het leven van jou en van mij, bouwen we onze, als het ware, onze ervaring op met Jezus. In onze beproevingen komt Jezus naast ons lopen. Het is niet een eenmalige gebeurtenis. Het is niet het moment dat je tot geloof komt. Alleen. In je wandel met God, in de momenten waarin je overweldigd wordt, of waarin ziekte zich openbaart, of teleurstelling zich openbaart, of waarin wat voor vorm van wanhoop of eenzaamheid zich openbaart. Op dat moment wordt je geloof beproefd. Op dat moment is het moment dat Jezus zich wil laten zien in jouw omstandigheden. Zelfs in je falen. Zelfs in je tekortschieten. Wil Jezus zich laten zien. In wezen is dat het grote verhaal van God met de mensheid. Het grote verhaal van God met de mensheid is dat Jezus vanuit de hemel komt naar de aarde en naast ons komt lopen. En als Jezus naast je komt lopen, dan ontdek je hoop. En je ontvangt geloof. Er verandert iets. En in ons leven is degene die naast ons komt staan vaak een mens. Is vaak een mens die deel is van het lichaam van Christus. Iemand die God vertegenwoordigt. Iemand die geroepen is om Jezus te gehoorzamen. Iemand die de genade van Christus ontvangen heeft. In ons leven ben jij dat vaak, die naast de ander mag lopen. Ik moet denken aan het verhaal van de Emmausgangers. Ken je het verhaal? Jezus is gekruisigd en in een graf gelegd. En deze twee mannen, die Emmausgangers, zo zijn ze bekend geworden. Deze twee mannen zijn op weg naar Emmaus, vanuit Jeruzalem. En de mannen zijn teleurgesteld. Ze hadden gedacht dat Jezus letterlijk de koning van de Joden zou zijn. Dat hij letterlijk Israël in al zijn glorie zou herstellen. En dat er een machtig rijk zou ontstaan. En dat is niet gebeurd. Jezus is gekruisigd en in een graf gelegd. En deze mannen lopen op een weg te wandelen. Teleurgesteld. De hoop die ze hadden, de verwachting die ze hadden van het leven, het beetje leven wat was omhoog gekomen was, was gedoofd. Ze waren teleurgesteld. En ze waren ontmoedigd. En dan komt er een derde man met hem meelopen. En die begint vragen te stellen. Die derde persoon vraagt, waar loopt u toch over te praten? En de Emmausgangers vertelden wat ik u net verteld heb. En de derde persoon begint uit te leggen vanuit de Bijbel een aantal zaken. Vanuit Jesaja staat er geschreven. En ze wandelen door. En ze komen uiteindelijk aan in Emmaus. En ze bieden die derde persoon een maaltijd aan. En ze zitten aan tafel. Twee teleurgestelde mannen. Die derde man. En hij breekt het brood. En wat zien ze? Ze zien zijn doorboorde handen. Ze zien, dit is Jezus. Dit is Jezus, waarvan we dachten dat hij dood was. Hij zit bij ons aan tafel. Jezus was midden in hun teleurstelling gekomen. Met zijn leven. Jezus openbaarde zich midden in hun uiteengespatte droom. Jezus was er. En ze zeggen, brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot. Als Jezus zich openbaart, als Jezus tot je spreekt, gaat je hart branden. Er gebeurt iets van binnen. En ineens snappen ze het. Nu snap ik waar dat brandende hart vandaan kwam. Jezus spreekt. En waar Jezus spreekt, spreekt hij leven in ons. En dat deed hij bij de Emmausgangers. En dat doet Jezus nog steeds. Dat doet hij bij jou en bij mij. Jezus komt naast ons lopen in onze zorgen, in onze angsten, in onze teleurstelling. Hij loopt naast ons. En hij vraagt aan je, waar loop je toch over te praten? Waar loop je toch over te denken? Waar loop je toch over te tobben? Geloven is praten met Jezus. Geloven is niet een verzameling leerstellingen onderschrijven. Geloven is contact hebben met je schepper. En liefhebben. En we hebben het nodig dat iemand soms naast ons komt lopen.
We hebben het nodig dat iemand Jezus vertegenwoordigt in ons leven. Heb je dat nodig? Ik heb het nodig. En jij hebt het nodig. Zo zijn we namelijk gemaakt. We zijn gemaakt dat we het nodig hebben om iemand te hebben die aan ons vraagt. Waar heb je het over? Waar denk je aan? We hebben het nodig dat we contact hebben. En als dat gebeurt, dan is dat zuurstof voor je ziel. Als dat gebeurt, gebeurt er iets bijzonders. En dat is fantastisch. Dat is onze opdracht, om naast de ander te gaan staan. En soms zijn wij degene die ontvangen dat iemand naast ons gaat lopen. Maar soms zijn wij ook degene die naast de ander mag lopen. Soms zijn wij degene die interesse mogen tonen. En weet je, als je dat doet, als jij die vraag stelt, waar denk je aan? Waar heb je het over? Je bent nooit alleen. We hebben het vanochtend gehoord. Je bent nooit alleen. Op het moment dat je dat doet, wandel je samen met Jezus naast die persoon. Op dat moment is God degene die aan het werk is. Is de Heilige Geest aan het werk. Als wij naast iemand staan, doet God het bovennatuurlijke. En het vraagt van ons eigenlijk heel weinig als je erover nadenkt. Mag ik voor je bidden? Enzovoort. Het vraagt van ons dat we dat kleine stapje zetten. En dan doet God het bovennatuurlijke. En als we dat doen, dan verspreiden wij Gods heerlijkheid, zijn glorie, zijn opinie over deze aarde. We communiceren de regel van Gods huishouden. Jij bent waardevol. Ik hou van jou. En daarmee brengen we als lichaam van Christus waarde op aarde. De aarde komt onder Gods gezag, onder Gods opinie. En daar ligt onze roeping. Amen? Amen. Ik zou graag willen bidden. Zullen we dat doen? Ik wil u danken, Heer, dat u steeds opnieuw en steeds op verfrissende manieren uzelf laat zien aan ons. Dank u wel dat we aan alles merken dat het uw verlangen is. Dat we u kennen. Dat het uw verlangen is dat we u zien. Dank u wel dat u op vele, vele manieren uzelf laat zien aan ons. Door mensen die naast ons komen lopen. Die in kwetsbaarheid naast ons gaan staan. Die aan ons vragen, waar denk je aan? Waar ben je mee bezig? Waar heb je zorgen over? Dank u, Heer, dat u zich openbaart in alle eenvoud, in de echte praktijk van het leven. Dat u aan ons vraagt, waar heb je zorgen over? Dat u aan ons vraagt, wat denk je aan? Dank u dat we het leven van u ontvangen hebben. En dank u dat we onze zorgen bij u mogen brengen. Dank u dat u het bovennatuurlijke doet. Dank u dat als u zich openbaart, dat er vreugde is in ons leven. We hebben het juist gelezen. In de openbaring van u is vreugde. Ons hart gaat ervan branden. En ik bid dat ons hart gaat branden deze ochtend. Ik bid dat ons hart gaat branden van wie u bent. En ik bid dat u ons helpt. En ons als het ware een klein zetje geeft. Een beetje aanstoot. Dit is het moment dat jij naast de ander mag lopen. Kom op, Hans. Dit is het moment dat jij mag vragen, hoe gaat het met je? Dit is het moment dat jij mag vragen, waar heb je zorgen over? En dat is het moment dat Gods geest aan het werk is. Ik bid u hier dat we fijngevoelig zullen zijn voor die zetjes die u ons geeft. Die kansen die u ons aanbiedt. Die kansen die u ons aanbiedt om u te vertegenwoordigen. Dank u wel dat als we dat doen, dat er grote vreugde en voldoening mee verbonden is. Dank u wel voor uw betrokkenheid in ons leven. Amen.